Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
En je wordt uitgescholden voor elke fout die je maakt. Dat speelt ook een rol.
Tuurlijk.
Want dat is gewoon, die sfeer bij Ajax is gewoon zo.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game.
Dit is de podcast van Hartgras, nummer 155. Het toeval wil dat we volgende week ook Hartgras 155 de papieren versie gaan maken. Er bestaan mensen die zouden conclusies hieraan verbinden. Tegenover mij zit Frans Domezen, naast hem zit Suze van Kleef en naast mij Danielle Kiwon. Kabbalistiek.
Ja, dat is de Joodse leer van de
getallen.
Van de getallen en de betekenissen die daar uit te halen zijn.
Weet jij daar iets van?
Nou, mijn Hebreeuws is een beetje sleets geworden.
Hoestig.
Maar het getal 155, schuilt daar iets achter?
Nee, dat zou ik niet zo kunnen zeggen. Ze kunnen het optellen, hè? Je kunt er 11 van maken. En dan 1 plus 1, of weet ik wat. Of
1 plus 5 plus 5.
Op die manier gaan ze goochelen ze dan.
5 keer 5 is 25, plus 1 is 26. En 26 is mijn geluksgetal. En 26 is ook de dag dat Eric Cantona in de Meerenvaart staat.
Ja. Je bent geslaagd.
Nee, maar dat is goed.
Ik ben een kabbalist.
Nou, heb je nog meer?
Nee, dat was het.
Dit was het. Hoe oud ben je zelf?
34.
Dat is 7.
Ik zou vandaag denken, wat is het ook alweer?
Ja, oké. Nou, verder komen we niet. Dit was het. Suze, waar ben jij geweest?
Almere City Feyenoord was ik gisteren.
Aardige wedstrijd?
Nee.
Oh. Ik heb wel gekeken. Ik heb hem gezien. Maar ik vermaak me altijd wel met dat...
Ja. Dus ja, maar het was wel een beetje gezapige wedstrijd. Want Feyenoord was niet in staat om ergens een soort tempo in te brengen. En dat vond Almere City natuurlijk prima.
Wat was er met die fans die later kwamen? Die kwamen het stadion binnen precies toen de goal van Feyenoord officieel afgekeurd werd.
Ja, die gingen de Feyenoord-fans waren te laat. Of het nou een file was of dat ze te laat waren vertrokken, was me niet helemaal duidelijk. Maar
3 busladingen?
Ja, ze stonden dan nog een uur voor het begin van de wedstrijd nog in Rotterdam. Dus het lijkt me sowieso niet zo'n goed idee als je nog naar Almere moet. Dus die kwamen... Toen ze in de bus zaten, dachten ze nog dat Feyenoord had gescoord. En
die kwamen juichen uitvak winnen.
Op het moment... Dat ze binnenkwamen met die goal afgekeurd. Dat duurde ook heel lang, die VAR-beslissing.
Het leek alsof ze precies aan het wachten waren tot de supporters erbij. Van, oké, die kunnen jullie live meemaken dat hij niet telt.
Je hebt dan weer een soort complottheorie erbij bedacht. Daarna werden allemaal spandoeken tegen de buscombi-regeling
ontrold.
Dat was ook altijd, oh ja, dat hebben we natuurlijk ook nog, buscombi.
Maar de buscombi betekent eigenlijk de busreis plus een ticket.
Ja, ja. Je mag niet op eigen vervoer komen.
Gedwongen buscombi.
Maar er was wel één fan, wel op eigen gelegenheid gekomen met zijn moeder. Ze had zo'n hele lege uitvak.
Oh ja?
En daar stond één fan met
zijn
moeder.
Niet gezien,
dat jongetje met die bril op?
Ja, met een heel groot hoofd.
Ja.
Oh, ik mag niks meer zeggen. Oh, hoofd. Goed. Hoofd mag, hè?
Dat jongetje met dat hoofd.
Oh. Heel goed, ja. Prima.
Echte supporter.
Ja. Nee, dus het was eigenlijk best wel een saaie wedstrijd. En best wel een slechte wedstrijd. En er ging zoveel fout bij Feyenoord. Dus dat is niet heel erg vermakelijk eigenlijk.
Nee, maar ze waren natuurlijk moe.
Ja, nee, er valt van alles over. Allerlei excuses niet voor te verzinnen, maar inderdaad voor op te brengen. Want na 120 minuten tegen AS Roma zou ik ook niet echt meer kunnen.
En een teleurstelling.
Ook nog mentale klap gehad. Dus je snapt het allemaal wel.
En dan is het juist belangrijk dat je wel uit zo'n wedstrijd tegen Almere alsnog die drie punten mee naar huis
neemt.
Je
zag ook wel die opluchting dat die ook wel echt wel groot was nadat die Minte echt volledig goal uit de lucht viel. Want er was echt nog geen kans geweest voor Feyenoord.
Was dat een bewuste goal, denk je?
Ik denk het wel.
Het was wel een heel zacht...
Of was het een Taylor goal?
Ja, ik had het idee dat hij toch bij de tweede paal wilde leggen.
Ik vind het zo cynisch. Maar ja? Er stond ook niemand bij de tweede paal van zijn medespeler.
Nee, dus, maar hij geeft meestal verkeerde passes.
Maar niks uit.
Als je Minte nog kan brengen, heb ik liever die buitenspelers dan wat we bij Ajax zien.
Maar Minte heeft op de Afrika Cup ook wel laten zien dat hij...
Nee, maar ik vond het een mooie goal.
Het was een mooie goal, want waarom zou je op dat
soort balletjes proberen?
Een voorzet geven? Want iedereen stond nog buiten de 16. Ja. Dus een voorzet is een hele onlogische keuze. Dus ik ga ervan uit met... ook niet weinig cynisme op dit moment, dat dit gewoon een bewuste goal was en dat het gewoon smullen was. Een bevlieging van een speler die er net in was gekomen.
Die technisch goed is.
Ja.
Wat me ook vreselijk wel, lijkt. Ja. Want dan heb je hier, is het een bewuste goal, ja of nee? In elk geval hebben we de 1-0 gemaakt en dan zie je dat PSV een dag eerder met 7-1 heeft gewonnen. En dan weet je, volgende week gaan we daarheen. Hoe gaan we het dan doen? Oh my god, het lijkt me... Ik ben helemaal in het mentale aspect van voetbal beland. Het lijkt me allemaal zo zwaar om je daarop voor te bereiden en op te laden.
Ja, sowieso, als je net uit Stadio Olimpico komt met 72.000 man... en dan reis je vervolgens naar het Janmar Stadion van Almere City.
Hoe heet dat?
Janmar. Ja, dat is de sponsor.
Janmar?
Maar wat is dat voor een sponsor?
Dat heb ik niet opgezocht.
Heb je niet opgezocht?
Nee.
Dat is niks voor jou?
Nou, ik heb publieke zender, hè? Dus dan ga
maar is dat één woord?
Oh nee, je mag het niet eens zeggen waarschijnlijk.
Is dat één woord of zeg maar een voornaam en een achternaam?
Nee, het is één woord.
Ja. Dan is het een sponsor, denk ik.
Ja.
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 Iemand die...
Ja, maar als het Jan Spatie Mar was, zou ik denken het is een bouwbedrijf.
Greg A.N. Mar. Dus...
Heeft het iets met Azië te maken?
Moet ik het even opzoeken?
Ik ben hier wel heel benieuwd. Ik heb geen telefoon bij.
Weet je wat
het is niet Jan en Marjan dus? Of
nee, zo is dat ik ook van het bouwbedrijf Jan en Mar of zo. Ja.
Voor Almere zou dat wel vrij waarschijnlijk zijn.
Over Janmar.
Dat ze ook nog thuis een patatkraam hebben.
Een tractor op de hoofdpagina van Janmar staan.
Een tractor?
Ja.
Misschien is het wel een Almeers
bedrijf.
Geen trekker,
het wordt een tractor genoemd. Tractor. Over Janmar.
Is dat niet het bedrijf van die schoonvader van Berghuis? Want die zit toch ook in...
Nee, maar die zitten in de bouwprojecten.
Ja, maar een tractor kan je ook bij de bouw gebruiken.
Voor de sloop in ieder geval. Om zo'n stadion weer om te trekken. Als je weer iets nieuws van
Janmar CE onthult de volgende generatie MIDI-graafmachines.
Oké. Okay.
Dat is het laatste nieuwsbericht.
Graafmachines.
Ja, fijn, dat is goed.
Bij
dat
deze. Mocht iemand daar behoefte aan hebben.
Misschien een broerbedrijf van Holland.
Ze mogen ook
dat
deze
zijn die trekkers van Juventus.
Is het een uitnodiging dat ze deze podcast ook gaan doen?
Dat is een goed
de Janmar Hartgras podcast.
Kan na deze podcast al een factuur die kant op, geloof ik.
Weet je wat ik mooi vond? Dat balletje van Wiever achteruit.
Met zo'n buitenkant voet, soort no-look pas in de 16.
Ongelofelijke bal.
Ja.
En ik vond dat Wiever zo langzamerhand... En dat bleek gisteren ook weer, hoewel de verslaggever zei dat hij slecht was.
Hij
had echt wel best wel veel balverliezen. Ja.
Maar hij werd ook echt aangepakt. Hij werd echt aangepakt en er werd vrij weinig voor gefloten. Dus ik denk dat je dan je spel ook aanpast. Want ik heb niet de hele wedstrijd gezien. Een kleine delen. Ik was een beetje aan het seppen heen en weer. Maar ik dacht ook, oh, Wiever. Iedere keer als ik dan keek, dan deed hij wel iets. Ik dacht, oeh.
Nee, maar weet je, hij is van een beetje van rol veranderd.
Hij staat met Timber een beetje als een dubbele 10, zoals het heet.
Nou ja, hij is veel meer spelverdeler geworden. En hij begon eigenlijk bij Feyenoord als iemand die alleen maar box-to-box liep. En vuil werk opknapte. Maar nu is hij echt gewoon de leider van het team.
Maar het kwam natuurlijk ook omdat Stengs niet speelt en Seruki dan voor Stengs stond. Dus dan gaat Seruki op de controlerende positie.
Nou ja, hij heeft Wiever heeft meer baat bij Seruki dan omgekeerd. Want Seruki die moet inleveren.
Ja.
Die kan alleen nog maar controleren. Terwijl in hem schuilt ook wel iemand die het spel wil bepalen.
Ja, ik denk dat er voor Wiever gewoon na 120 minuten tegen AS Roma... die zat er na die wedstrijd echt helemaal doorheen. Die kon ongeveer niet meer lopen, zo kapot was hij.
Ja.
Dan vind ik het ook niet raar dat je een aantal keer op vreemde wijze balverlies leidt een paar dagen later. Dus dat is allemaal verklaarbaar. En hij maakt een hele goede periode door, vind ik.
Zo, die ontwikkelt zich zo verschrikkelijk
en
snel.
En inderdaad, zo'n paas, dat...
Dat kan niemand bij Feyenoord.
Dat is echt zo technisch hoog niveau.
Ja, en ook heel slim.
Ja, hij weet gewoon dus waar die staat.
Ja, en wie er komt.
Ja. Dat was wel echt oprecht een van de weinige
hoogtepunten.
Ja.
En dat afgekeurde doelpunt, dat vond ik ook... Ja, maar het zal een regel zijn, hè, met die een niet bewust gespeelde bal. Nou, als je hem zo scoort met je scheenbeen...
Ik kende die hele regel niet.
Die is ook nieuw, hè?
Die is nieuw. Maar ja, ik heb nog nooit iets raars gehoord.
Ik dacht, lijkt wel hockey, maar goed. Het,
nog nooit.
Een onzinregel vond ik het echt.
Maar hoezo? Hoe weet de scheidsrechter dat hij die bal niet kan controleren? Hoe weet die scheids dat?
Ja.
Maar dus, dat is dus de interpretatie. Ja, maar daar is het zo'n groot grijs gebied.
Precies, want het betekent ook dat als je kan voetballen, kan dit jou nauwelijks overkomen. Maar als je niet kan voetballen, dan kan je dus het slachtoffer van die regel worden. Of juist niet.
Ja. En dan is die...
Maar dan vind ik ook dat ze die doelpunten moeten afkeuren die dan...
Die door een kneus worden gemaakt.
Ja, maar hij was per ongeluk. Ja, sorry.
Minté moet eerst nog een leugendetector...
Bewijs het maar, vriend. Ja.
Maar je kan dus nooit die regel consistent toepassen, omdat het open is voor interpretatie. Wat de arbitrage op dat moment vindt van de intentie en de controle van de bal. En dat is heel lastig in te kaderen.
Ja, natuurlijk. Want dan moet die scheidsrechter ook gaan beoordelen hoe goed iemand kan voetballen.
Ja, want hij speelt wel bewust, wilde die bal spelen.
Hij wilde die bal controleren, het lukte hem alleen niet.
Ja, maar ik dacht dus ook dat het ging om wat de intentie is. Als hij een per ongeluk op zijn bovenbeen had gekregen, zo bij wijze van... Dan zou je kunnen zeggen, hij heeft geen controle.
Ja,
en
zijn achterhoofd of zo. Hè?
Ja, maar hij strekt zijn been, komt nog aan die bal, maar kan er vervolgens niks mee doen, omdat hij op dat moment niet de skillset heeft om dat te doen.
Nee, maar het is toch nooit de intentie van een verdediger om naar de aanvaller te spelen? Nooit. Dus dat komt nooit voor. Er is geen verdediger die denkt, ook gaan, maar nu is bewust lekker een dieptepaasje.
Deze regel is gemaakt na die situatie met Mbappé in de Nations League. En daar vind ik hem echt wel te verklaren na dat moment. Maar het is inderdaad dat grijze gebied waarin een scheidsrechter de interpretatie moet gaan geven over wat controle uiteindelijk is. En dat zag je hier terug. Maar de regel is wel... Als je die regel slecht vindt, prima. Maar dit is wel hoe de regel wordt toegepast.
Weet je dat ik nu
maar
al...
Je zag het inderdaad van de Graaf. Die scheidsrechter die heeft zelf natuurlijk niet daarover nagedacht.
Nee.
Dus die wordt gewoon door de VAR naar het scherm geroepen. En dan is het van inderdaad...
Nee, en de VAR roept er ook nog bij geen controle. Waarschijnlijk.
Ja, dat oortje heb ik niet. Maar inderdaad, want dat is dan... Daar moesten ze het op gaan baseren. Want in eerste instantie dacht ook iedereen... Waarom wordt hij naar het scherm geroepen? Dus dat duurde ook allemaal wel best wel lang.
Ja.
Maar het wordt wel vervelend, vind ik, dat die scheidsrechters zo'n hoofdrol in zo'n wedstrijd willen krijgen. Ik denk, pas je nou gewoon aan. Niemand, die hele Almere, niemand interesseerde dat één moer verder. Weet je wel, als er geen VAR was geweest, had geen haan naar gekraaid naar dat doelpunt. En dan had je hoogstens gedacht, misschien buitenspel of
zo. Ja, maar dat is natuurlijk niet echt een argument om het niet toe te passen.
Nou, het wordt wel...
Je, en de wet gewoon extra mag prima als niemand het merkt. Is toch ook een beetje gek.
Nee, maar het wordt wel eens hogere wiskunde. Hè, waar een aanval begint, daar heeft iemand geduwd of zo. Ja,
maar misschien moeten we er gewoon nog een extra kader aan toevoegen. Als die bal zonder inmenging van de verdediger ook bij die speler terecht had kunnen komen.
Ja.
Dat het dan... Dat je dan pas die regel gaat toepassen. Maar als hij bij die bal... niet bij die bal had kunnen komen zonder inmenging van de verdediger, dan is het gewoon doorspelen.
Weet je dat ik al helemaal kwijt ben nu wat de regel ongeveer is?
Ik zit weer in de schoolbank. Ik heb weer zo'n gevoel dat zo'n les...
Ja, bij stereometrie. Ja. Dat je meteen eigenlijk alles al opgeeft.
Je gaat gewoon op je rug liggen in het klaslokaal van je.
We krijgen nu nog bijles, maar het baat niet meer.
Komt u maar met die klote figuren. Driedimensionale flauwekul. Maar ik moest nog denken, kijkend naar dat balletje van Wiever en ook zijn spel tegen Roma, dat Van der Vaart 2 of 3 maanden geleden vol vuur zat te betogen dat Wiever niet kon voetballen.
Ja,
dat je zou hopen dat hij dan tot inkeer overkomt.
Gisteren wou die Jordi Klaas in het Nederlands elftal.
Ruud van Nistelrooy als coach van Ajax.
Huh?
En Ruud van Nistelrooy als coach van Ajax.
Ja, ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Maar er zijn dingen in zijn hoofd gaande die wij allemaal niet weten.
Ik denk dat hij gewoon niet wilde toegeven dat Wiever wel kan voetballen. En dat ik ga het nu gewoon over allerlei andere dingen hebben, als ik dat niet hoef te zeggen.
Ja, maar weet je...
afleiden.
Precies.
Ja. Er zijn denk ik 4 middenvelders, denkbaar, die beter zijn naast Frenkie de Jong dan Jordi Klaasie. En hoe kan iemand die aan de top heeft gespeeld, dat is altijd het argument. Ja, hij heeft aan de top gespeeld.
Maar topvoetballers zijn, maakt ze nog geen...
Nee, het betekent niet dat je hersens ook aan de top werken, weet je?
Ja. Dat is niet precies wat ik wilde zeggen, maar zo zou je...
Wat wilde jij zeggen, Daniel?
Ik wil zeggen dat als je een topvoetballer bent, wil niet zeggen dat je je inzichten ook kan vertalen naar analytische bijdrages. Dat wilde ik zeggen. Toch?
Jongen. Ruud van Nistelrooy, trainer van de Ajax. Nou, het is echt wel... Ja, maar dan kom je in een absurde wereld. Dan kom je in een parallel universum.
Het is wel gesprekstof, ja. Ik bedoel, je gooit wel...
Het werkt. Volgens mij Twitter ontplofte toen hij dat zei. Het stond ook wel weer in de online media. Dus er wordt wel weer over studiovoetbal gesproken. En mensen ook, gaan het terugkijken.
En ja. Het weerspiegelt wel de huidige situatie. Vroeger jatte PSV al zijn ideeën en spelers van Ajax. Maar nu... Zijn is eigenlijk zo diep gezonken dat de enige oplossing is om PSV te gaan kopiëren. Dat is denk ik wat er
inderdaad veelzeggend. Ja, wat eronder zit. Ja.
Het tekent wel de wanhoop.
Heeft Ajax ooit 2 keer zoveel punten gehad als PSV?
Ja, denk het wel.
En niet zeg maar aan het begin van het seizoen, maar we zijn nog al in.
Volgens mij las ik dat PSV 1 keer. 1 punt, dat het verschil 1 keer 1 punt meer is geweest.
Van helft.
Op dit moment in de competitie. Dat was dan een van de slechte PSV's ooit. Maar ik verwacht dat het verschil nog wel iets groter wordt. Want
die kans is groot.
Als je PSV ziet.
Ik vind het wel mooi.
Oh my god.
Deze die gaf ook nog een interview van oké, als je volgende week wint, dan is het gewoon gedaan. En dan zie je ze toch nog. Een soort van dat... Kleine slag om de arm houden. Ja, maar
dat moet toch?
Nee, maar dat hoeft nu echt niet.
Dat krijg je volgens mij op je 15e in de voetbalschool te horen. Zeg nooit dat je kampioen bent voordat je de schaal in handen hebt.
Er zijn desastreuze voorbeelden bekend. Inderdaad, dat je toch nog weggeeft.
Zal je maar overkomen?
Arsenal,
ja, maar Liverpool. Hoe PSV dit seizoen speelt en wat ze allemaal laten zien. En hoe ze zowel Europees als in de competitie... Als dan in de weken waar ze zijn uitgemaakt, het spel wat ze op de mat hebben gelegd, denk ik, come on.
Maar ze waren
mag
wel
een beetje.
Ze waren wel wat slechter na de winterstop. Ze zijn
ja, een hele weer, korte, slechte periode waar ze alsnog zeg maar
waar
hun punten hadden.
Die buitenspelers slecht waren. Beetje, Lozano is nog steeds geen wonder van vernuft. Dus ze hebben wel wat zwakke plekken. Bakayoko is bijna altijd goed, maar die heeft ook wel eens erg egocentrische periode, zou ik maar zeggen.
Ik ben nooit zo'n enorme fan van Bakayoko. Er zijn mensen die zeggen van hij is zo goed. Het is zo'n geweldige speler. Ja, ik weet niet.
Maar hij is wel goed.
Ja, vind ik ook.
Ja.
Hoe zou je hem omschrijven dan? Als gradatie van goed. Van 0 tot 5. En dan 5 is zeg maar hij kan de top bereiken. En 0 is hele goede speler voor in de Eredivisie.
Zou hij de top kunnen bereiken?
Ja, maar dat ik vraag aan jou waar je hem zou plaatsen. En
is
dan 3 is een...
Is hij in potentie beter dan Marcus Rashford, bijvoorbeeld? Ik noem maar wat.
Of Saka.
Ja, maar dat zijn de 5's.
Zijn de 5's. Waarom rekenen we met 1 tot 5? En waarom rekenen we niet van 0 tot 10?
Ik weet niet, vroeger waar, op werk werden beoordeeld met 0 tot 5. Dus dat kwam het eerst in mijn hoofd. Maar goed, 0 tot 10 dan. Ook.
En 0 is Eredivisie. Ik vind, dit is nee, ook
nul,
iets wat
nul
ik...
Is
nee,
laag. Suze, 0 is laag.
Dit is een
gradatie van goed. Dus we hebben al vastgelegd dat hij goed is. Dus 0 is gewoon goed.
Oh, en is 0 goed?
0 is goed. Ja, want we hebben al vastgesteld dat hij goed is.
Tering, ik bedoel, dit is ingewikkeld.
Maar is het zeg maar... 0 is dan Anthony? 0 is Anthony.
0
is Anthony.
10 is heel slecht?
Nee, 10 is het beste. Dat is een Saka bijvoorbeeld, qua potentie. En 0 is een Anthony. Deed het goed in de Eredivisie en wordt nu gehaat in Manchester.
Zou Bakayoko beter zijn dan Iwobi?
Dat hangt er heel erg vanaf waar Iwobi speelt. op welke positie hij speelt. Kijk, de Iwobi in een Nigeriaanse elftal, niet te vergelijken met wat Bakayoko doet. En dan zou ik Bakayoko op een zesje zetten en Iwobi op een vijfje. Maar puur omdat dat niet zijn positie is. Iwobi die de winnende goal maakt tegen Manchester United. Ja. Nadat Calvin Bessie de 1-0 had gemaakt. Calvin Bessie, jongens. Dan, en dan vergelijk met Bakayoko, dan zou ik Iwobi wel hoger inschatten. Dus ook afhankelijk van welke positie ze spelen.
Ik ben totaal dizzy. Naar dit.
Ik moet hier kabbalistiek en statistiek op loslaten. Ja. En gewoon een tabel maken.
Welke rugnummers hebben ze?
Ik heb nog iets. Kan Bakayoko de Europese top aan?
Ik denk dat hij bij een grote Europese club kan renderen, ja.
Ja, maar
maar niet per definitie de Europese top.
Nee,
top.
Nee, maar wel
ja, subtop. Middenmotor Europees.
Newcastle United. Maar niet Arsenal, Liverpool...
Manchester United
City.
Is toch een Europese subtop als Borussia Dortmund.
Dit is een eerste.
Dortmund, dan zou die beter moeten zijn dan Malen en dat geloof ik absoluut niet.
En zou die beter kunnen worden dan Malen?
Ja, dat heeft hij pas 20.
Ja, ik denk dat hij beter kan worden dan Malen. Minimaal even goed.
Nou ja,
dat denk ik.
Dat denk ik
dus
ook.
Dan heb je het over subtop.
Ja, maar dat hadden we al. Dus een vijfje.
Ja. Geen Real Madrid, wel Borussia Dortmund. Ik ben blij dat we dit afgerond hebben, dit onderwerp. Veerman. Sorry.
Veerman.
Veerman schalen. Ja. Nee. Maar dat, kijk, Veerman zou ik dus ook niet bij Borussia Dortmund zien.
Maar Veerman kan bijvoorbeeld niet onder Guardiola spelen.
Want?
Te grillig.
Maar hij is toch niet meer grillig?
Ja, maar hij Veerman gaat zijn eigen gang.
Constant.
Ja, maar hij is supergoed.
Nou, hij luistert ook naar Bos. Hij doet veel meer verdedigende arbeid. Je ziet hem veel meer lopen. Je ziet hem af en toe een tackle bij het eigen strafschopgebied inzetten.
Vergelijken met Bernardo Silva als middenvelder.
Bernardo Silva?
Ja, als middenvelder.
Is dit ook zeg maar een persoonlijke
vergelijking? Nee, laten we zeggen dan Rodri.
Oké, maar dan zeg je ook wel wat, hè? Ja.
Maar goed, dat is de 10.
9.
Zoals Rodri nu speelt, is zelfs Frenkie veel minder, vind ik.
Niet veel minder,
ja,
echt
wel,
niet.
Wel minder, toch? Ja, vind ik wel.
Wel minder, denk ik ook, ja.
Actueel minder potentie, denk ik.
Potentie gelijk.
Frenkie kan ook zo goed als Rodri.
Wat is dit voor gesprek?
Kamavinga.
Oké, maar Kamavinga is echt 11. Want Kamavinga kan alles. Ja, die kan linksback, die kan rechtsback, die kan op het middenveld. En die is op alle posities echt goed. En die jongen is 20, 21,
ja.
Nog niet eens volgens mij.
20.
Constant zo'n spel waar de spelregels tijdens het spel veranderen.
Lijkt wel de KNVB.
Als het de stok, dat zijn wij. En de lat, die bepaal jij. Ik heb de lat net verhoogd voor Kamavinga.
Ja, oké. Okay.
Je moet een keer mijn database met FM kijken, waar ik dan ook spelertjes aanmaak en een min 10 zet voor als ze heel goed kunnen worden.
Het is voetbalmanager voor de niet...
Ja, voetbalmanager. Dat is dit.
Even voor de oudere luisteraar die niet...
Championship managers. Dus
ik
krijg wel steeds meer respect voor Mislintat. Het is toch best wel moeilijk om het in te schatten.
Ik wil nog even terug naar die penalty-serie van Feyenoord.
Ja, okay.
Waarom haalt Slot Wiever eraf? Volgens mij is dat gewoon een fout.
Ging het niet zozeer om een penaltynemer in te brengen en niet zozeer Wiever eraf te halen?
Ja, maar Wiever neemt toch een penalty?
Maar als hij kramp heeft of iets dergelijks. Zijn benen
nou, hij was
voelt,
moe.
Ja,
maar
je hebt
minstens een minuut of 6-7 om uit te hijgen. En ik heb zo vaak uitgeputte spelers een penalty zien benutten in zo'n shootout.
Met succes.
He?
Met succes.
En je zou toch ook misschien wel verwachten dat Slot gewoon gevraagd heeft aan Wiever van ja of nee.
Ja.
Dat weet ik niet.
Nee, dat weet ik ook niet.
Dus dat zouden we moeten uitzoeken.
Gaan we eens even gaan we
uitzoeken. Hij was wel de enige die echt goed was bij Feyenoord, vond ik.
Nou, Belen.
Belen ook.
En Wellenreuter.
Wellenreuter, I like him.
Maar Belen, ik bedoel, die jongen die komt...
Gaat er nooit meer uit.
In juli
nee.
Kwam hij van
PEC.
Hij heeft een paar maanden...
Afgelopen zomer.
Ja. En dan speel je 2 keer tegen AS Roma zo.
Tegen, ja, en deze keer tegen Lukaku. Die heeft geen bal geraakt.
Hij heeft al zijn duels gewonnen.
Ja. Ja.
Dat is toch niet normaal?
5 uit 5 tegen Lukaku.
Amper balverlies, is ook voetballer.
Hij moest er wel 1 keer echt aan gaan hangen, zoals ze bij Brobbey ook doen. Hè?
Dat weet je gewoon, voor zo'n wedstrijd moet je minimaal één keer gaan hangen. Ja. Maar ja, ik vind dat qua hoe snel hij progressie maakt, dat vind ik wel... Ik bedoel, ik ga hem nu niet inschatten over waar hij terecht kan komen. Maar...
Virgil.
Maar dit is toch wel echt in een zeer korte periode gewoon zo gemakkelijk aanhaken. En zo compleet is hij. Hij is ook nog heel snel.
Ja.
22 geloof ik.
Kan koppen.
Ja, en hij speelt ook met heel veel allure, vind ik.
Ja, hij begon gewoon ook nog eventjes met mensen uit te spelen ergens bij eigen 16. Dat je denkt, oké, vind ik ook vrij brutaal.
Ja,
ja, en hij, ik geloof dat ik las, volgens mij, dat hij bij PEC ook op het middenveld speelde.
Ja, langer, ja.
Met die van de Belt, hè?
Ja, maar dat betekent, dat is wel een verklaring voor het feit dat hij zo goed kan voetballen.
Ja.
Want op het middenveld heb je minder tijd. Dus dan moet je sneller reageren. En daarom is hij zo rustig. Hij lijkt Schouten wel in alle rust aan de bal.
Ja,
maar het is fantastisch. Dat is wel weer heel goed van Slot. Ja. Dat die gozer dus vertrouwen krijgt van Slot. En dat
nu
die jongen...
pas, hè, want eerst had hij altijd Geertruiden op die positie.
Toen zat hij nog... Feyenoord heeft geen jong Feyenoord. Hè?
En hij moest ook een beetje, volgens mij, wennen aan het... viermans defensie, omdat je bij PEC met de vijven staat. Dus ja, dat heeft gewoon wat tijd nodig. En op het moment dat hij erin is gezet, lijkt het alsof het nooit anders is geweest, toch? Ja, ik vind het echt wel indrukwekkend.
Ja, hij is beter dan Trauner,
dat
vermoedelijk.
Denk ik ook, ja.
Dat denk en ik met ook. Meer potentie voor de top. Hè?
Dus Trauner kan gewoon weer skiles gaan geven in Oostenrijk.
Ik vind wel dat Trauner te weinig waardering krijgt.
Bij Feyenoord niet, bij Feyenoord
nee,
is het.
Maar
buiten Feyenoord is het dat weet je. Ja, omdat hij er niet uitziet als een goede voetballer, dat is het denk ik.
Maar hij voetbalt ook niet als een goede voetballer.
Jawel, vind ik wel.
Nee, qua uiterlijk vertoon.
Qua motoriek.
Hij voetbalt niet zoals een goede voetballer zou voetballen.
En Wellenreuter... Die mag je er toch ook niet meer uithalen?
Nee.
Maar even een,
eerlijk gezegd is die beter.
Ja, maar
dan
zeiden
Bijlo,
we vorig seizoen ook, hè?
Ja, maar hij is nu wel. Hij is echt beter.
Vorig seizoen zeiden we het ook en toen kwam Bijlo weer terug. Dit seizoen is hij nog beter, zeg het weer. Maar als Bijlo weer beter is, gaat hij weer in het doel staan. Het is het kind van de club.
Oh ja, wat erg.
Dat sentiment blijft gewoon.
Ja, en hij zit natuurlijk bij die harde kern. Staat hij ook, als hij niet speelt, staat hij daar te supporteren vaak, toch? Tussen die jongens.
Ik dacht dat vroeger was. Maar doet hij dat nog steeds?
Volgens mij in die lange blessuretijd.
Ik heb hem vorig seizoen nog wel een keer gezien ook. Ja.
Ja?
Dus die eisen gewoon dat hij erin komt. Ik denk dat ze even bij het slot in de achtertuin gaan staan. En dan staat hij weer op het formulier.
Ja, die stuurt
dan is het toch wel tijd
af.
Voor Wellenreuter om gewoon weg te gaan. Want als je nu je basisplaats niet behoudt. Ook tegen Almere City pakt hij gewoon weer punten voor Feyenoord. Ja. Hij haalt er gewoon een paar uit. En... Die redding in de allerlaatste minuut.
Er is zo'n ongefundeerd gerucht dat Arsenal Ramsdale natuurlijk gaat verkopen. Want ze gaan Raya halen van Brentford, denk ik.
Ja,
maar dan kunnen ze misschien ook gewoon Wellenreuter halen. En dan kan Wellenreuter die strijd aan met Raya. Of gewoon de twee beker toernooien in Engeland voetballen. En dan vandaar weer...
Of naar AZ, want die hebben ook niet zo'n goede keeper natuurlijk.
Wie heeft AZ?
Ryan.
Ik heb hem gisteren amper gezien.
Dat is
die
Australische international.
Hij heeft niks te doen.
Daar zijn ze niet zo enthousiast over.
Is dat die oudere...
Ik zou wel liever, denk ik, tweede keeper bij Arsenal worden. Of in ieder geval de concurrentie aanstrijd bij Arsenal aangaan.
Ja, dus als er iemand luistert van Arsenal, check Wellenreuter. Ik gun die jongen echt. Kijk, Bijlo die blijft dan lekker onder de lat bij Feyenoord. En dat is ook prima, want Bijlo is absoluut geen slechte keeper.
Nee, hartstikke goede keeper. Maar hoort ook op een gegeven moment bij... je professioneel voetballer zijn om fit te blijven. Dat is ook een kwaliteit. En dat lukt gewoon niet. Dus als trainer van Feyenoord moet je toch ook op een gegeven moment gaan denken... vastigheid, iemand die er altijd staat, die geen wedstrijd mist.
Ja.
Maar goed, als de harde kern de basis is, dan misschien niet.
Fitheid is een kwaliteit.
Ja.
Ik moet even aan Suze vragen. Suze, toen jij in Mexico was... Vorige maand?
Colombia.
Mexico was vorig jaar.
Ja, precies.
Colombia was. Heb jij toen gebruik gemaakt van NordVPN?
dat hoefde niet.
Waarom niet?
Omdat ik geen televisieseries heb gekeken daar.
Ja. Oh, je hebt alleen maar boeken gelezen.
Danielle schrikt zich kapot, maar ja, ik heb inderdaad alleen maar boeken gelezen.
Ja, want het is wel zo dat als jij dat had gewild in Colombia, dan had dat gekund.
Ja, had ik alles kunnen kijken, ook wat er op de Nederlandse streamers...
En content.
Had allemaal gekund.
En waar ter wereld ook, hè? Ja. Dus niet alleen in Colombia, maar echt... Anywhere.
Nou ja, de grootverbruiker van VPN zit naast je, denk ik. Want die kijkt allerlei obscure...
Aziatische series. Precies.
Japanse series.
Die. En ook Singapore. Die Singapore? Hebben echt de allerleukste reclames. Daar heb ik ontdekt. Oh mijn god, ik geniet daar echt van. En die zijn gewoon in het Engels. Dus het is gewoon makkelijk om te volgen.
Ja, en dat is dan zo dat als je dan dat via NordVPN doet... dan neem je gewoon de kleur van je omgeving aan. Hè? Dan kan je je...
Zelfs als je googelt...
Ja, je kan dan net doen alsof je in Singapore bent. Dus kan je alles zien.
Mm-hmm.
Ja. Dat je ook meerdere apparaten met NordVPN kan gebruiken.
En je mobiel.
Ja. 6.
iPad, laptop, telefoons.
Ja, kan allemaal.
Super chill.
En hebben we dan nu het moment bereikt dat Henk Spaan begrijpt wat VPN is?
Nee, je moet niet vragen. Leg nu even heel goed uit wat het is. Want ik ja, ik parafraseer dingetjes die ik op een scherm zie op dit moment.
Het klopt wel allemaal, dus dat doe je goed.
Het is wel zo dat wij nu een deal gaan bekendmaken voor onze luisteraars. Dat is terecht. Om een soort korting te genereren die ongelooflijk is. Als je nu dus een NordVPN neemt en dat doe je via nordvpn.com/hartgras... Dan krijg je een korting van hier tot Tokio met een 30... nee, geen korting. Je krijgt een 30 dagen geld terug garantie.
En veel korting.
En heel veel korting.
En korting.
Ja.
Henk, allemachtig.
Je zei toch dat het een geweldige deal was?
Ja, het is een super deal. Ja. Ja. Maar ik denk wel dat NordVPN heeft de potentie om de top te halen. Dat denk ik wel.
10 punten?
Ja, 10. Wie is de koning van de week?
Virgil van Dijk.
Virgil.
Ik heb nog steeds geen goede bijnaam voor Virgil van Dijk bedacht. En ik wil ook geen Big Virg zeggen, want ik vind het zo rot, mijn naam. Maar nu hij die snor heeft geschoren, maar wel zijn...
Sikkie
heeft. Om maar zeg maar in de vibe van Frans en Henk te blijven. De Dijk.
De wat?
De Dijk, met Y. De Dijk.
Oké.
Okay. Jullie snappen die grap niet. Oké, okay, ik ga een plaatje doorsturen, dan snappen jullie wel.
Ik ben niet overtuigd.
De Dijk. Nou, we moeten wel even vertellen waarom dan. Omdat
hij
heeft dus,
de Leaf Cup gewonnen en 2 keer gescoord.
De Carabao Cup heeft gewonnen in de laatste seconde ongeveer.
Ik vond de emotie wel opvallend bij hem.
Ja, hij had iets recht te zetten of zo.
Ja, in de 60ste minuut was die goal dus ook afgekeurd. Ja. Raar buitenspel. Heel vreemd. Ik snap nog steeds niet helemaal. Ik heb een paar keer teruggekeken. Er gebeurde heel veel bij die vrije trap waarna hij hem erin kopte. Maar iemand die in al dat tumult blijkbaar buitenspel stond, totaal niet aan de bal gekomen, deed voor de rest ook niet echt mee. Die was de schuldige.
Ja.
Maar uiteindelijk in de 118e minuut komt hij alsnog zijn gram halen. Een soort van revanche voor die afgekeurde goal. En hij maakt hem gewoon weer.
Die heeft alles gewonnen. En
met een heel jong team trouwens ook.
Ja.
Hè? Dat vond ik ook wel heel bijzonder.
Er waren iets van 4 jeugdspelers ingekomen, ja.
Ja.
Maar ik las er wel over dat ze ook bij die Liverpoolians, dat ze daar ook heel enthousiast waren. Want ze vergeleken met Steve Gerrard, weet u hoe je het uitspreekt. En dat is natuurlijk het hoogste wat je in Liverpool kan bereiken. Als je daarmee en dat vergeleken met die beroemde finale, die 3-3 finale. Dan denk ik...
Wel iets andere
tuurlijk, nee, maar het verklaart hoe blij ze in Liverpool daarmee zijn.
Ja.
Dat ze zo'n League Cup waar je denkt, ja, wat is het eigenlijk?
Nou, het is wel, belangrijk in Engeland, toch?
Jawel, maar goed, ja.
Maar het is niet de FA Cup en het is niet de landstitel. Dus het staat wel op 3, maar het is wel een prijs.
Ja.
Maar daar waren ze ook blijkbaar wel behoorlijk aan toe. Dat zie
klopt,
je wel
was
aan
ook
de
helemaal emo.
Aan de, precies, ja. Emo.
Ja, nee, dat was echt... emotioneel.
Zo, ik zit een beetje in tweestrijd tussen Veerman en De Jong.
Ja, dat begrijp ik.
Veerman speelde een geweldige wedstrijd tegen Dortmund. En tegen PEC ook.
En de Jong maakte een soort van hat-trick.
Een soort, een klassieke hat-trick. En
maakte ook nog...
Twee helften, niet achter elkaar. Maar
wel linkerbeen, rechterbeen en koppend. Dus dat is ook wel een knappe manier van een hat-trick maken.
Golden hat-trick.
En hij maakte ook gewoon die penalty tegen Dortmund.
Ja, maar daarom zou ik altijd voor de Jong gaan.
Maar er moet toch ook iemand achter de Jong... Moet toch ook het spel vormgeven? Dus
ja, maar koning is een individuele prijs. En dat is de gouden bal die vaak wordt, gewonnen door de speler die het...
Die scoort.
Juist, dus ja, de Jong.
Dus dan ga ik... Oké, je gaat voor de Jong. Oké, ja. Dan sluit ik me daarbij aan. Bij mezelf. Ja. De Jong.
Ja, ik kwam
Veerman.
Binnen toen...
Veerman. Joey Veerman is mijn koning van de week.
Oké. Okay. En nee, we hebben dus nu de Jong, we hebben Veerman.
Nee, Van Dijk.
Van Dijk.
Nee, want ik dacht...
Die scoorde.
Toen ik binnenkwam dacht ik, het moet Luc de Jong zijn. Want hij is toch de spits van de Eredivisie geworden.
Ja, zeker.
Al een tijdje. En nu heeft hij het ook in doelpunten waargemaakt. Maar ook in spelsituaties. Hij is gewoon een meedogenloze spits, zou ik maar zeggen. Die bijna niet te verdedigen is. Want als je ziet hoe hij die doelpunten maakt... dan springen er toch bijna altijd twee met hem mee.
Ja.
En hij heeft hem.
Ja, dus dat is echt niet normaal.
Dus dat zie je eigenlijk zelden. En Veerman vind ik... toen je zei, dacht ik ook... Het is het leukste om naar te kijken momenteel. Het is de voetballer die je zou willen zijn, denk ik. Hè?
Ja.
Iedereen. En niemand wil Luc de Jong zijn. Ja, in Eindhoven een paar jongetjes misschien. Maar dus,
die jongetjes, maar ik stop daar toch, jongetjes die als bijnaam De Lange hebben.
Ja. Maar,
hey, Lange.
Maar ik stap toch... Al twee seizoenen moet ik over mijn Luc vrevel. Ik heb hem altijd vreselijk gevonden. Vooral de close-ups die je altijd van hem krijgt bij gemiste kansen of als die gewisseld wordt.
Hij manifesteert gebrek aan gelukzaligheid.
Ja.
Dat wil zeggen chagrijnig kijken.
Ja, het is een...
Wat?
Ik ben daar helemaal geen fan van. Van zijn lichaamstaal ben ik geen fan. Maar het is mij veranderd bij Barcelona, want... He, wat sommigen bij Weghorst hadden, heb ik bij Barcelona gekregen. Ik vond dat toen ze allemaal Luc daar gingen roepen. Dat was voor mij, ja, dat was zo'n bijna Monty Python-achtig lachbui kreeg ik daarvan. Van die absurditeit, weet je wel. Dat waar ze alles goede voetbal gewend zijn, dat ze Luc gaan roepen. Dat is van alle voetballers die je in Barcelona kan kiezen. Dus daar is hij bij mij een beetje een cultfiguur geworden. En nu moet ik zeggen, dit seizoen vind ik hem echt fantastisch. Ja. Echt,
dit is waarschijnlijk wel zijn beste seizoen.
Iedereen wil zijn spits in zijn elftal hebben.
Ja.
Die wil je altijd.
Natuurlijk.
Stel je altijd op.
Maar het is echt inderdaad bij hem ook... Je ziet gewoon dat hij ervaring heeft. Dat hij precies weet waar hij moet lopen. Precies weet op welk moment hij die loopactie moet maken. Of één stap terug moet doen om zich vrij te lopen.
Geeft nog assists. En hij trekt mensen weg. Dat doet hij ook nog allemaal.
Maar hij leidt ook gewoon los van zijn goals het elftal. Het is echt zo'n speler... die je haat als hij niet in je team zit. En al die vervelende maniertjes en dat klagen en inderdaad. Maar als ik PSV was geweest, of als hij, lo and behold, voor Ajax zou spelen, dan zou ik hem gelijk omarmen van hoe hij daar staat. Ja. En altijd blijft strijden voor zijn medespelers en zijn team. En dat is wel, ik weet niet, Luc de Jong is wel echt een heel bijzonder soort spits. Ja. En dat kan je eigenlijk alleen maar waardering voor hebben. Maar het is gewoon lastig om als tegenstander... volle waardering te uiten. Je hebt altijd wel iets wat je een beetje tegenhoudt. Wat jij dan zegt dat mensen hem niet willen zijn. Ik denk dat je dat gevoel onder woorden brengt.
Hij voetbalt niet mooi. Hij is een beetje houterig. Hij is niet heel snel. Hij heeft allerlei dingen waardoor je denkt hij heeft allerlei gebreken.
Maar die gebreken vallen niet door wat hij op de mat legt. En dat is echt best wel bijzonder. Dat een speler dat zo kan wegschuiven.
Hij blijkt ook heel technisch te zijn. Want hij heeft hele goede balcontrole. Ja. Bijvoorbeeld. Hè? Want het ziet er niet. Je zou niet denken... Bij Veerman zie je de techniek spatten vanaf. Door de manier waarop hij een bal aanneemt. En een paas, een binnenkantje, buitenkantje. Dat heeft Luc minder. Maar het is allemaal wel heel effectief. En in de kleine ruimte...
Zou je hem in de categorie Dirk Kuyt plaatsen dan?
Nee.
Nee, ander soort spelen. Nee.
Nee, maar...
Ik zou altijd voor Luc de Jong kiezen als het gaat
Nee, maar de vergelijking bedoel je, hè?
Oh.
Het
type speler met... Maar het is niet de meest... mooie niet speler om naar te kijken.
Geblokt.
Ja, maar wel effectief, krijgt voor elkaar en hard voor het team.
En ook altijd beter worden. Dat is ook wel wat je misschien wel zegt. Is inderdaad, wel dit beter, is iemand die altijd wel voor waardering heeft moeten strijden. Het is de talent is hem niet...
aan kan me waaien.
Nee, ja, zo ook. Dat vind ik wel vergelijkbaar ook met Kuyt.
Ja.
Maar niet zeg maar qua potentie of hoe goed ze zijn, maar die eigenschappen.
Ja.
Oké, dus jij bent voor de Jong?
Vind ik wel, ja.
En dat is dus Suus.
Drie verschillende.
En jij bent...
Van Dijk.
Van Dijk. Zij is Veerman, hij Virgil. Is de Jong. Ja, kijk, ik kan nu verdelen en heersen gewoon. Ja,
Luc, simpel. Joey en Virgil.
Ik wou nog even aan jou vragen, Danielle. Scoorde Bessie nu ook niet in de WK-finale? Of niet?
Nee.
In de Afrika,
WK-finale? Nee,
FCON.
Ik schrok, wat gebeurt er hier?
Afrika Cup.
Volgens mij niet.
Nee?
Nee, nee. Hij heeft wel gescoord tijdens de afkomst. Volgens mij was het niet de finale.
Ja. Oh, niet die. Oh ja.
Maar hij kan het wel eens.
Andries Jonker, die had het over dat ze in de draaimolen waren gestopt tegen Spanje.
Ja.
Zo'n gevoel heb ik ook in deze podcast.
Dat je nu in de draaimolen zit. Ja.
Ineens bij de week.
Je wordt door elkaar geschud.
Wat denk je?
Nou ja, ik vind die Afrika Cup gewoon misschien wel even interessant als een WK.
Volgend jaar zomer weer, hè?
Niet als een WK.
Marokko.
Ik bedoel, WK is toch gewoon het...
Waarom hebben ze elke zomer een Afrika Cup?
Nee, ieder twee jaar. En deze die nu dus in
januari
was. Oh,
die was uitgesteld.
Ja, was af van afgelopen jaar.
Oké.
Nee,
precies.
Nee, maar Bessie, die maakt dus echt een mooie goal, hè? Afgelopen zaterdag.
Ja, dat was echt geweldig.
Koning van de
Vanuit
week.
De corner. Schopt hem, wordt geblokt en
Bessie
loeit hem
van de
zo
week.
Bovenin.
Nee, Bessie niet, maar...
Kelvin past ook, Luc, Joey, Virgil, Kelvin past het wel.
Bessie legt wel een probleem bloot dat bij Ajax aan de gang is.
Oh, namelijk... was dit het bruggetje?
Hè?
Was dit het bruggetje?
Nou ja, Bessie zag er niet zo goed uit bij Ajax.
Mm.
En daarom moest hij weg. Mm. En nu speelt hij bij Fulham en maakt hij de gelijkmaker tegen Manchester United. En speelde gewoon een goede wedstrijd. En ik denk dat dat veel meer over Ajax zegt dan over Bessie. Namelijk dat er bij Ajax gewoon mensen kapot gaan door de omweld en...
Door de rot van binnen, die veel verder gaat dan alleen een trainer.
Ja, ja. Ik ben ook overigens zojuist voor Luc de Jong heb ik me bekeerd.
Oh ja.
Dus die wint. Maar als je, wat vonden jullie van die wissel van Guy door Van Schip?
Oké, laten we... We zijn het er allemaal over eens dat hij hem niet...
op het probleem Bessie bij Ajax.
Ja, maar we zijn het er allemaal over eens dat hij sowieso Anton Guy nooit had moeten opstellen.
Precies.
Punt.
Dus waar ligt de fout?
In deze ligt de fout bij de technische staf.
Juist.
Want het is niet dat Van het Schip in zijn eentje besluit... ik ga nu Guy opstellen en we gaan met vijf verdedigers spelen. Dat
nee, daar hebben
allemaal...
ze een gespreksgroep over gehad.
Dat hebben we één keer getraind en we hebben filmpjes gekeken. En toen dachten we, dit gaan we doen tegen AZ. In een do-or-die wedstrijd om nog aansluiting te vinden bij de top 4.
Ja.
Let's go. Terwijl je Kaplan hebt, die de afgelopen weken echt heel goed speelt in Jong.
Ja, en Guy helemaal niet goed.
Die iedere wedstrijd met Jong issues heeft. En weer dezelfde fouten maakt die hij gisteren heeft gemaakt, maakt hij ook bij Jong.
Ja. Het is echt wel... een persoonlijk drama ook voor die jongen.
Zeker. Hoe hij op die,
keer
bank zit.
Voor
en
de
dan
40ste minuut.
Heb je zogenaamde Ajaxiden die zichzelf moeten schamen dat ze zichzelf Ajaxiden noemen, die allerlei verwensingen op zijn social media naar gaan sturen.
Hij heeft
zijn
hele Instagram gewist omdat hij allemaal afschuwelijke reacties kreeg.
Nee, en ik zag in de wedstrijd, kon je al zien, er was een moment, toen hadden ze hem in close-up en toen was hij zijn neus aan het snuiten en zat heel nerveus met zijn hand aan zijn gezicht.
Ik vind het zielig.
En trok een beetje met zijn gezicht. Ja, het is gewoon... hij moet veel beter begeleid worden, is mijn theorie.
En niet worden opgesteld als je niet voldoet in Jong. Ja, sorry, maar dat is toch heel raar.
Ja.
Hetzelfde met Marta.
Ja.
Waar zijn we daarmee bezig? Die gooien we ook voor de leeuwen.
Nee,
en dan achteraf zeggen, we zijn geen liefdadigheidsinstelling.
Nee, maar je zegt dat hij er niet klaar voor is. En dan zet je hem wel in de basis op posities waar die niet gewend is. En dan vervolgens zeggen, hij voldoet niet.
En hier
ik,
komt het idee dan van, maar Guy, die zou juist moeten floreren in een vijfmans verdediging.
Want
het is
hardlopen.
Een wingback en hij kan hardlopen. Ja, oké, maar als je die opstelling niet gewend bent en je hebt het maar één keer geoefend, dan gaan er gewoon dingen fout.
Nee, en je wordt uitgescholden voor elke fout die je maakt. Dat speelt ook een rol.
Tuurlijk.
Want dat is gewoon, die sfeer bij Ajax is gewoon zo.
Als en iedereen loopt daar met hangende kopjes rond. Dus hebben ze überhaupt, zeg maar, een team wat bezig is met de mentale gesteldheid?
Nee, ik ben bang voor niet. Ik had toevallig vandaag in mijn column geschreven dat het is te hopen dat Kroes, zeg maar, de verlichte manager is die ervoor zorgt dat er mentale begeleiding bij Ajax komt. Want de sfeer daar is gewoon te hard. En daar gaan jongens echt zichtbaar aan kapot.
Het is ook mensen vergelijken. Ja, maar het zijn gewoon werknemers. Dus ja, hij moet, als ik op werk niet functioneer...
Een werkgever heeft een zorgplicht. Precies. Hè? Wettelijk.
Precies.
Ik citeer nu een van de oprichters van Hartgras. Het is wel Champions League, toch?
Ja, was het maar waar.
Oh ja, het is Conference League, hè? Ja.
Conference League, ja.
CL.
Wat een wedstrijd was dat.
Toch? Ik had die wedstrijd al opgegeven.
Die wedstrijd ik dacht, okay, was de langste cool. wedstrijd in mijn leven.
Het ging maar door en door. Oké, laten we gewoon penalties nemen en naar huis.
Ik dacht dat het 12 uur 's nachts was toen die wedstrijd was afgelopen. Zo lang.
Maar er gebeurde ook zoveel. Eén, die rode kaart van Zuidelo.
Dat is zo raar.
En als je die beelden terugziet, het leek volgens mij alsof hij gewoon over zijn eigen benen struikelt. Maar goed, maakt niet uit. Dan Grunbeek.
Ja, die dubbele gele. Die
iedere keer Ellie Lust wordt genoemd. Door wie? Door, was het Helene Hendricks ook weer? Dat was RTL 7, denk ik.
Helene Hendricks zit toch bij Veronica, of niet?
Of Veronica was het dan. Waar
of SBS. Nou ja, anywhere.
Waar die wedstrijd werd uitgezonden en niet op Ziggo.
Ergens op de commerciële zender presenteerde zij de voetbaluitzending.
Ja. Ellie Lust.
En bij het Poolcirkel via Noord VPN te zien.
Nee, zeker. Absoluut. Met minstens 5 apparaten.
6.
Zo geen 6.
Maar dat is de beste speler van... Ja, ik zeg nog steeds Bodo, sorry. De beste speler van Bodo Glimt. Ja. Die krijgt ook rood. En dan vervolgens lijkt het alsof Ajax met 9 man tegen 12 staat of zo. Terwijl we staan gewoon weer met 10 tegen 10.
Het was toch echt bizar.
Ik keek ernaar en ik wist ook niet waar ik naar moest kijken. Ik ga volgende keer naar RBC. En daar wordt er echt beter gevoetbald dan wat er daar in Noorwegen gebeurde. Het was echt... ongelooflijk. Er was geen touw aan vast te knopen. Ja. Ik snapte ook niet... Wat was het idee?
Ja, maar dat vind ik dus echt bij Ajax. Je kijkt dan naar individuen... en Guy krijgt dan ergens de schuld van. Maar dat klopt gewoon niet. Het is een totale gebrek aan structuur... aan idee, aan afspraken... Ja. In communicatie. Het is gewoon... Als je kijkt... Ik heb nog even gekeken... wie er bij de Eredivisie... minder tegengoals heeft dan Ajax. Dat zijn clubs...
Luister, Almere City. Heeft minder, Fortuna Sittard heeft minder tegengekost. Het zijn er echt heel veel.
Precies. Dus
we hebben 43 tegengekost.
Ja, terwijl en Ajax wel ongeveer een van de betere keepers in de Eredivisie heeft.
Ook nog.
Ramai heeft ons gered,
en
die
je
wedstrijd.
Hebt gewoon Nederlandse en Kroatische internationals. Hè? Ja. Ik bedoel, het is gewoon... Je kan wel blijven zeggen dat je spelers niet voldoen... en dat de kwaliteit te weinig is. Nee. Maar je hebt echt beter materiaal dan die clubs. En die
maar
slagen
dat bedoelde
wel
ik net...
Utrecht is 15 wedstrijden ongeslagen geweest.
Ja, met die Van der Hoorn in het centrum.
Je hebt Mike Van der Hoorn en Viergever. Nou, dat zijn niet wereldvoetballers. Je hebt elkaar... op de vleugel aan Hinter Avest. Ook geen wereldvoetballers.
Nee, maar wat dacht je van Heerenveen met Sven van Beek? Ik bedoel... Die,
nee, maar de er is dus
die
echt
zijn wat, ook beter.
Ja. Dus dat ligt gewoon...
Nee, maar daarom noemde ik net Bessie. Omdat hij is een van de voorbeelden... waaruit blijkt dat het zit in de structuur van de club. Ja. En het zit in het tekortschieten van de technische staf gewoon. En die spelers die kunnen daar in principe minder aan doen.
Maar er is op alle linies binnen die hele organisatie, dus niet alleen zeg maar het elftal, maar die hele organisatie is er een gebrek aan vertrouwen in elkaar. Waardoor je dus altijd op je hoede moet zijn. Dat gaat altijd meespelen. Vervolgens zijpelt dat door naar het elftal. Daar zie je zeg maar het gebrek aan vertrouwen ook terug in de keuzes die er worden gemaakt. Het gebrek aan structuur. Alles zijpelt door. En het is zo... smerig. Net als wanneer je een stukje cake te lang in een koelkast hebt laten staan, 2 weken na die verjaardag. En dat ziet er van buiten nog goed uit. En je denkt, oh, zal ik het proberen, ja of nee? Dan snij je hem open en is het zeg maar helemaal aan het rotten van binnen. Dat is Ajax.
Ja, dan kruipen er dingen uit.
Dan kruipen er dingen uit,
dat
inderdaad.
Dat ook niet gewoon bij Ajax? Want ik de beruchte, beroemde Frank de Boer periode... was het ook één grote puinhoop. En
gewoon 4 keer weer binnen de club. Ja. Maar niet binnen de selectie.
Nee, maar er moet dus iemand staan voor die selectie... die de rot van de club buiten de selectie kan houden. Ja. En dat hebben we dus al 2 seizoenen op rij, is het niet gelukt.
Maar dat wou ik zeggen. Er zitten altijd van die griezels natuurlijk bij Ajax... in dat bestuur of in die leiding. Of ze zitten daar de financiën te regelen. Mm. Dat is natuurlijk altijd een beetje een... tijd lang hebben we zelfs criminelen de leiding gehad bij Ajax in de jaren 80. Ah ja, met die Harms en zo, toch? Dat...
Nou, er zijn mensen die hebben wel veroordelingen voor belasting.
Ja, dat bedoel ik. Dat is toch
gaat.
Crimineel? Ja. Bij Bayern heeft er ook eentje gezeten. Voor
ja, een jaar of drie. Een international, ja.
Nee, dus ik vind niet dat je daar... Het is toch...
Het wordt nu
zelf
blootgelegd
en
er staat dus niet een sterk genoeg persoonlijkheid. En toch ook wel misschien, ik wil zeggen zakenman, maar iemand die sociaal adept is om dat onder controle te houden.
Nee.
Ja. Dus je moet niet alleen iemand zijn die een team kan managen en mensenmanagement en tactisch onderlegt en whatever. Maar je moet ook zeg maar die achterkamerpolitiek weten te managen ofwel buiten de deur weten te houden. En
dat was de grote kracht van Frank de Boer.
Ja,
want dat is de kunst. Iedereen de kleren krijgen.
Volgens mij is Ten Hag ook wel zo iemand.
Ja, die gaat ook zijn eigen gang.
Maar je hebt het toch altijd bij grote clubs, als het niet goed draait, dat die druk op die trainers... Hè, je ziet het nu bij die Tuchel en bij Nagelsmann. Ze worden, dat zijn natuurlijk hele succesvolle trainers. Die worden gewoon helemaal kapot gemaakt.
In het geval van Tuchel...
Terecht misschien, maar goed.
Er is ook niet een soort van mini-relletje met Pochettino en Todd Boehly, want... Pochettino weigerde om Boehly een hand te geven na de finale gisteren. Dus daar gaan ook allemaal geruchten rond van oké, daar komt nu een einde aan. Hij weet alvast Boehly is de ontslagbrief aan het schrijven. Dus daar gaat het ook niet lekker.
Nee.
Hey, en over lichaamstaal gesproken van Luc de Jong. De lichaamstaal van Brobby gisteren vond ik ook niet echt
het eiland
overlopen van... spelplezier.
Als die verstandig is, heeft hij nu al contractbesprekingen ergens begonnen.
Maar wacht, die wedstrijd is voor mij een soort van roes op een gegeven moment voorbij gegaan. Stonden we op een gegeven moment serieus met Brobby, Akpom en Rijkoff of heb ik dit bedacht?
Ja, nee, klopt.
Ik, geen enkele toevoer naar voren, maar we zetten gewoon drie spitsen voor één en dan hopen dat er iets gebeurt.
Op miraculeuze wijze een bal ze bereikt.
Dat deed ik vroeger met voetbalmanager ook. Ultra aanvallend, drie spitsen en dan...
Ajax, ik hoor eigenlijk het in mijn hoofd. Ze weten het niet meer, weet je wel? Zo
letterlijk dat.
Ja.
En dat ze weten het voor de wedstrijd niet, tijdens de wedstrijd niet en na de wedstrijd ook niet.
Nee, er komen ook geen goede ingrepen. Maar ik zie ook Van Schip praat alleen maar met die Griekse assistent op de bank. Wat doet Maduro daar? Die zie je wel flessen uitdelen.
Bacalio.
Ja, die twee. Wat doen die daar? Ik bedoel, je ziet geen enkel overleg met hen. Dus als ze teambesprekingen hebben, bijvoorbeeld de staf, mogen ze dan wel iets zeggen? Of
ze hebben lang ruzie. En want als het slecht gaat, krijg je ook snel ruzie ook van hoe het verder moet. Mm-hmm. Dat die Valkanis, die is natuurlijk helemaal van zijn vriend. Die neemt hij altijd mee, dus die steunt hem door dik en dun, zou ik maar zeggen. Dus,
ik moet wel
dat is de eerste assistent ook.
Ja,
dus, ja dat is de eerste assistent. Maar en de man die gewoon kansloos van Hercules verloor.
Ik wil net zeggen, toen Schip in Griekenland was. Nee, ik maak niet uit waar hij was.
Australië.
Maar in ieder geval, Australië, juist. Toen hij er niet was en dat de Griek Vakalis twee keer voor de groep stond, dan is het wel overleg met Van Schip en dit gaan we doen. Maar daar staat ook geen idee achter. En ik moet wel zeggen, als je dan vergelijkt met die twee wedstrijdjes, die ook gewoon niet goed waren, maar waar Vos en Maduro voor het team stonden, dan zag je wel dat er iets van een plan was. En nu, de laatste drie wedstrijden, zie je gewoon geen enkel plan.
Nee.
Dus ik denk dat Frans daar misschien ook wel gelijk in heeft, dat daar in elk geval al in die staf een soort van breuk is ontstaan. Want je zag echt die twee wedstrijden met Brighton, we hebben er allemaal over geklaagd hoe ze het veld op gingen, maar je zag echt, dit zijn de afspraken.
Best een reëel plan.
We willen Ajax niet zo zien spelen. Dat bedoel ik, zeg maar, de Ajax-ieden klagen erover. Maar
even moeten stoppen met klagen over dat ze Ajax niet zo willen zien spelen. Als je een keer de nul houdt, dan...
Ja, maar je zag daar ook dat er afspraken waren gemaakt. En werden nagekomen.
Ja.
En dat was twee wedstrijden. Hoezo kan je dan... Hoeveel maanden staan ze daar al? 4, 5 maanden? En dan ga je nu bedenken... Oh, ik ga nu opeens even met 5 verdedigers. Het gaat om patronen inslijpen. Bijvoorbeeld met de jongen die van PEC is overgekomen. Met zijn naam Belen. Die moet ook wennen. Dat moet je inslijpen. En dat is één speler. Laat staan als je dus een heel elftal... maar iedere keer wat anders gaat proberen in de hoop... dat ooit een keer de puzzelstukjes goed vallen. Wat voor amateuristisch trainerschap is dat?
Nou, hij is ook van zijn eigen geloof afgevallen. Want toen hij het overnam van Stijn, zei hij... ik ga voor zekerheid bij die spelers creëren. Ik ga met dezelfde elftal spelen. En dat heeft hij ook een tijd gedaan. En toen
maar dus is hij bezweken van de druk nu van buitenaf. Van we moeten resultaten halen en het moet op deze manier. Want wij zijn Ajax en toch misschien dat DNA weer erbij.
Ja. Maar nu is het net zo slecht weer als onder Stijn.
Dat brengt ons op de wedstrijd van de week. En dat is PSV Feyenoord.
Ik mag geen kampioenswedstrijd zeggen, want dat is het ook niet. Maar come on.
En ja, ik wil nog even... wat was vorige week ook alweer de wedstrijd van de week? PSV Dortmund. Ja. PSV Dortmund, ja. Dat was toen, hè?
Had jij goed, hè? Of niet?
Suze had alles goed.
Ik ben blij dat je dat zegt.
1-1 was het, toch? Ja. Ja.
Met Luc de Jong, die toen ik nog noemde als...
Henk Spaan, dames en heren.
Maker van het doelpunt. Ja, sorry. Own it, heeft Suze mij een keer verteld. Own it. Oké, okay, PSV Feyenoord.
4-2.
4-2? Mooi. Wat zeg jij, Suus?
3-1.
Ja, ik zit ook na te denken, want de PSV heeft wel eens veel moeite met Feyenoord. Maar, dat is ook een beroemde 10-0.
Vind ze nu echt goed, hoor. En het gaat zo gemakkelijk.
Mag ik trouwens 4-1 zeggen? Want volgens mij heeft Feyenoord ook nog een... Tussen maar door de weekse wedstrijd. Ja, dus dat wordt wel heel zwaar. Ja. 4-1.
4-1, zeg jij.
Dan zeg ik 2-2.
Oh. Nou ja, dat wou ik dus ook zeggen.
Weet je waarom? Omdat zo'n topwedstrijd is toch weer anders. En PSV, weet je wel, die moeten het spel maken. Feyenoord kan lekker een beetje vanuit...
Nee, Feyenoord moet winnen. Dus ja, PSV heeft een heerlijke uitgangspositie.
Nee, maar Feyenoord gaat echt niet... Toch? Die gaan geen overdreven risico's nemen.
Feyenoord. Geen overdreven risico's, maar het is wel de laatste kans om nog enigszins dichter bij PSV te komen. Dus ik denk dat Feyenoord daar wel heen gaat om te winnen. Want
precies.
Aan een gelijkspel hebben ze niks.
Uit de startsblokken schieten. En in de eerste 15 minuten maakt Paisao weer de 1-0. En dan vervolgens gaat PSV er helemaal overheen.
Ja.
Want dan is Feyenoord moe.
Oh, je gaat uit dat ze moe zijn, ja.
Ik bedoel, Europees.
Weer door de week.
Ja, weer door de week. Dus twee door de weekse wedstrijden achter elkaar. Dat is best
wel zwaar.
Zware
weken voor Feyenoord.
Ik wou eigenlijk 1-1 zeggen. Maar goed, PSV maakt meer dan één doelpunt.
Het scoren zo makkelijk. Het gaat echt. Het is echt.
Ja, dus genieten. Die 2-2 van jou, daar ben ik wel jaloers op.
Dus jij denkt ook dat Feyenoord 2 keer kan scoren?
Nou, kijk, ik vond het gisteren bijzonder dat Tillman niet werd opgesteld. Want die vond ik tegen Dortmund goed spelen. Vooral verdedigend. Ik neem aan dat hij er zondag weer in staat. Ik zeg 2-0 voor PSV. 2-0.
Nederlandse vrouwen?
Nederlandse vrouwen. Ik vind dat ze nogal optimistisch zijn. Ik ken dat Duitse elftal, ben ik vergeten. Ja, die ene wedstrijd die ze met 1-0 wonnen, die Duitsers van ons... Toen kwam Nederland wel goed terug, hè? Dacht ik, in die wedstrijd. Maar is Duitsland nou echt zo slecht dat die Nederlandse vrouwen met al dit zelfvertrouwen naar die wedstrijd kunnen toegaan?
Nee, maar ik denk dat je wel met zelfvertrouwen een wedstrijd moet ingaan. Duitsland is niet zo goed als Spanje, laat ik het zo zeggen.
Nee, dat is gewoon... zeker zo.
Dus het is in Heerenveen, vol stadion.
Ja,
dat vinden ze lekker. Beetje gegroepeerder staan, een beetje compacter staan.
Ja, en Miedema is gewisseld om mee te kunnen doen tegen Duitsland. Dat is natuurlijk heel belangrijk.
Ik hoop dat Pelova weer speelt. Dat je aanvallend iets meer creativiteit en impuls hebt.
Waarom deed zij niet mee?
Ze zat niet eens bij de wedstrijdselectie.
Oh, wat markeert ze?
Weet ik niet.
Hoeveel heeft Duitsland tegen Frankrijk gespeeld?
2-1.
Ja, op het laatste nippertje maakten ze nog een tegendoelpunt. Maar Frankrijk was echt beter, hè?
Ploeg ook.
Hè?
Goeie ploeg ook, Frankrijk.
Ja, ja, altijd. En eigenlijk,
met de leukste bondscoach.
Eigenlijk zijn het een soort underperformers, hè, die Fransen. Ja. Ja. Want ze hebben heel vaak eigenlijk de beste selectie op zo'n toernooi. En
ik heb zin in die wedstrijd, ik ben benieuwd.
Ik denk wel dat Nederland dit
kan.
Gaat doen.
Oké. Okay,
en nog even, op 7 maart of 8 maart zendt de VPRO dus die film uit, hè, Coppa 71.
Oh.
Over dat...
Vergeten vrouwentoernooi, hè?
Vergeten vrouwentoernooi in Mexico. En er stond een leuk stuk hierover in The Guardian gisteren. Waarin een meisje, een vrouw, aan het woord werd gelaten... wie haar moeder had meegedaan voor het Engelse team daar.
Oh, nice.
En, hè?
Leuk. Ja. In The Guardian?
Ja, gisteren. Volgens mij heb ik het aan je gestuurd.
Nee, mij.
In ieder geval aan Suze, maar ik dacht ook aan Daniel, weet niet meer. maar zij als kind hield ze een keer een spreekbeurt over dat haar moeder voor 90.000 mensen in Mexico had gespeeld met het Engelse nationale elftal. Meisjes weggejoeld, ongeveer als Guy. voor de klas vandaan, want dit kon niet. En zelfs toen ze al wereldkampioen badminton was en Olympisch zilver had gewonnen, zei ze het nog eens tegen de omgeving. Ja, maar mijn moeder werd ook niet geloofd. En sinds een jaar of twee is het eigenlijk zo dat het bekend is. Hè? Dat daar in Mexico toen in 1971 een vrouwentoernooi is gehouden met uitverkochte stadions, vechtpartijen, bevooroordeelde scheidsrechters.
Alles zat erin.
Ja, ja, die Italiaanse die de Argentijnen te lijf ging. Ja. Schiavo heette ze, geloof ik.
Ik vond haar echt geweldig. Zij is mijn spirit woman. Love it.
En hij heet Goldblatt, volgens mij. Dat is een soortement van voetbalhistoricus. Die zei in dat stuk in The Guardian ook, als er überhaupt vrouwelijke journalisten zouden zijn geweest bij dat toernooi, die waren er niet, kennelijk, dan zou zij, die Italiaanse, zou nu zo'n beetje de Roy Keane van het Europese vrouwenvoetbal zijn.
Maar echt, ja. Oh my god.
Ja. Dus daar moeten we zeker... Ik heb hem al gezien. Danielle en Suze ook. Danielle, jij deed de aftertalk. Tijdens die persvoorstelling. Of nee, het was gewoon...
Tijdens ITVA.
Tijdens ITVA, ja. Kwam niet veel uit die regisseurs, hè?
Nee. Maar ze wilde het ook niet echt hebben over... de staat van het vrouwenvoetbal op dit moment. En het politieke statement, maar voornamelijk over de verhalen van de vrouwen. Maar ik snap het op zich ook wel. Want je wilt, het was toen ook net na het WK vrouwenvoetbal. Ja. En dat was ook nog heel erg het nieuws. Daar wil je niet in verzanden. Maar als je zo'n film maakt, dan ontkom je er ook niet aan. En dan...
Om te praten over de rol van de nationale bonden en de FIFA.
Precies. Ja. En ze hadden trouwens echt... Ik weet niet of het misschien kan. Ja, we zijn al een paar maanden verder, ik kan het vast wel zeggen. En ze zullen er vast niet achter komen dat ik het heb gezegd. Maar ze hebben ook gewoon bonje met FIFA gehad over deze film. En dat is best wel heftig geweest met, hoe noem je dat? Niet onderdrukking, maar...
Censorship.
Ja, maar als je iemand onder druk probeert te zetten, dan heb je dan een mooi
intimideren.
Woord voor intimidatie. Ja. Inderdaad. Zo, ik kom even niet op het woord, jongens. Er zijn ook flink werden geïntimideerd door mensen van de FIFA. Dus dat is ook wel gewoon een nog steeds vandaag de dag dat ze dat
ja, omdat niet het nu doen. 50 jaar later nog steeds een verboden toernooi is. Niet onder auspiciën van de FIFA gehouden, maar gewoon onder commerciële vlag van televisiemaatschappijen.
Ja,
ja, ja, en het legt natuurlijk iets bloot van hoe de FIFA in zijn werk ging.
Ja.
En op het moment dat ze dus dat willen blootleggen, gaan er ook weer mensen van de FIFA...
50 jaar later, dus zie je dat er dus niks is veranderd.
Ja.
Want ze komen wel heel leuk op hun eigen website, FIFA.com, en dan heb je dat archief. En dan is er wel één pagina over het toernooi, het onofficiële vrouwentoernooi, wat heel mooi is, en dan spreekt ze er vol lof over, maar we willen niet dat mensen weten hoe we er echt naar keken en wat onze voorzitters echt zeiden over de vrouwen.
Ja.
En dan moet je bedenken dat de reden dat dit zo groot is geworden is omdat FIFA heeft verboden dat ze in die stadions speelden van de Mexicaanse club.
Ja, toen gingen ze naar de grote stadions.
Die van de broadcasting
En die verkochten ze dus uit. Ja. Het is echt een heel leuk verhaal. Anyway, dat is volgens mij volgende week vrijdag op de televisie bij de VPRO.
Must watch.
Tot zover. Yes, there used to be a ballpark. Right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.